Staat die aan, Danielle? Oké. Beste mensen, heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. En degene die thuis met ons verbonden zijn, hartelijk welkom ook. Fijn dat u meedoet. Ik stel voor dat we eerst met elkaar zingen uit Psalm 103, vers 2 en vers 10. Welkom Wilma. Goedenavond. We zullen bidden. Getrouwe barmhartige Heer, heb heel hartelijk dank dat we vanavond hier toch ook weer met gemeenteleden bijeen mogen zijn. Hoe goed is het om samen bijeen te zijn rondom uw woord. Heer, om uw woord te bestuderen, samen met elkaar daarover te spreken. Heren, om zo onderwezen te worden in de schriften en kennis omtrent u mogen opdoen. En Heren, geef dat het niet alleen verstandelijke kennis is, maar vooral ook hartekennis. Heren, dat we u kennen, maar vooral liefhebben en dienen zoals u gediend en liefgehad wilt worden. Heere, wij bidden u, wees met uw geest in ons midden. En vooral ook als we vanavond een begin hopen te maken met de gaven van de geest. Heere, wij danken u dat u gaven uitdeelt. Hoe bijzonder dat u dat vooral toch ook in de christelijke gemeente doet. Opdat uw gemeente gebouwd mag worden, onderhouden mag worden. Heere, de voortgang van het werk in uw gemeente mag doorgaan. Dat u ook iedere keer weer mensen daartoe roept en bekwaam maakt. Heere, daartoe ook mensen toerust, mensen gaven geeft. Hoe bijzonder. En vooral bijzonder als we ze mogen besteden tot eer van u. Zodat uw gemeente, mag het zijn wereldwijd, gebouwd wordt tot opbouw. Heere, tot verdieping, tot uitbreiding. Heere, wij danken u dat u nog steeds doorgaat. Heere, ondanks alle beperkingen. Ook als we lezen over andere landen waar de vrijheden wat het dienen van u steeds meer beknot en beperkt worden. Heere, dat wij in alle vrijheid nog steeds dat mogen doen. Heere, geef dat we het beseffen en dat we er dankbaar en verwonderd over zijn. Maar dat het ons niet oppervlakkig maakt, maar dicht bij u houdt, afhankelijk van u. Heer, we bidden, wees in ons midden met uw geest om ons te leiden, ons verstand te verlichten, gesprekken ook te leiden. Heer, leid ons door uw geest. We bidden ook voor degenen die thuis met ons verbonden zijn. Bouw ons zo ook vanavond in het allerheiligst geloof. Wij bidden dat om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik lees met u uit 1 Korinthe 12. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, naar dat gij geleid werd. En ik pak even een Bijbel met iets grotere letter. Ik kan dit heel moeilijk lezen. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid der werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid en een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest. En een ander de gave der gezondmakingen door dezelfde geest. En een ander de werkingen van de krachten, en een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en een ander menigerlei talen, en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder gelijk hij wil. Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en alle leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zei, Omdat ik de hand niet ben, zo ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zei, omdat ik het oog niet ben, zo ben ik niet van het lichaam. Is het daarom niet van het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet en ieder daarvan in het lichaam gelijk hij gewild heeft. Waren ze alle maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. Ja, veeleer, de leden die ons dunken de zwakste van het lichaam te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden van het lichaam te zijn, die doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelfde heeft, opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid leidt, zo zij leiden alle leden mee. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich alle leden mee. En gij zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigelei talen. Zijn ze alle apostelen? Zijn ze alle profeten? Zijn ze alle leraars? Zijn ze alle krachten? Hebben ze alle gaven der gezondmakingen? Spreken ze allen met menigelei talen? Zijn ze alle uitleggers? Maar ijver naar de beste gaven. En ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Nou, en dan gaat het over de gaven van de liefde. De vrucht van de geest. We leven in een tijd waarin heel veel aandacht is voor de geest. En vooral ook voor de gaven van de geest, de zogenaamde charismata. En de grote aandacht voor de geest heeft te maken met onze postmoderne tijd, waarin er überhaupt veel aandacht voor het gevoel is, voor emotie, voor ervaring, want het gewone is maar zo gewoontjes. Bovendien komt het vanuit de charismatische en evangelische bewegingen volop onze kerken binnen, vooral ook ons soort gemeente. En dan is het de vraag of dat een goede of een bedenkelijke ontwikkeling is, of misschien wel allebei. Ik denk inderdaad allebei. In de eerste plaats, de Bijbel waarschuwt ons op meerdere plaatsen voor bepaalde geesten. Ik wijs even op de bedenkelijke ontwikkeling waar de gaven van de geest één en al worden. En dat zie je in allerlei bewegingen ook heel erg terug, dat voor 80% het daarover gaat. En de Bijbel waarschuwt op meerdere plaatsen voor bepaalde geesten. 1 Johannes 4, geliefde, vertrouw niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Matthäus 7, wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn ze roofgierige wolven. Matthäus 24, want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat ze, als het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Er bestaan goede geesten en boze geesten. Oorspronkelijk waren er ja, alleen goede geesten. En een van hen ontpopte zich als tegenstander. En het woord tegenstander is hetzelfde woord als voor Satan, hè, de tegenstander van God. En in zijn strijd tegen God nam hij allemaal engelen achter zich mee. En Paulus noemt dat de duivel. En dat hele leger van duivelen. Het woord duivel betekent zoiets als uiteenwerper, scheidingmaker. Er is achter de schermen rondom ons en boven ons een strijd gaande tussen goede en boze geesten. Niet een strijd van vlees en bloed, hè, bij mensen onderling, hè, dat is een strijd van vlees en bloed, maar een strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, tussen God en Satan. Het is een strijd boven ons niveau, met heel veel invloed. En als je bijvoorbeeld naar de seculiere media kijkt of luistert, dan laten zij alleen maar zien of horen wat daarvan zichtbaar wordt in de strijd van vlees en bloed. Hè, wat mensen elkaar aandoen, doordat ze natuurlijk opgezet worden door die machten, maar seculiere media die zien natuurlijk niet wat daarboven zich allemaal afspeelt. Hebben ze ook geen antenne voor. Wij moeten ons op al die geesten, die boze geesten, natuurlijk niet blind staren. Het moet ons ook niet met angst vervullen. Want Satans kop is in principe vermorzeld, hè, en zijn actieradius is beperkt. Jacobus die roept in zijn brief op om weerstand aan hem te bieden. Maar voordat Jacobus dat zegt, zegt hij eerst wel, ja, onderwerpt u zich aan God. Hè? Voordat we weerstand kunnen bieden tegen Satan, hebben we eerst ja, de onderwerping nodig van God en de hulp en de bijstand van God zelf. Johannes zegt in zijn eerste brief dat wie uit God geboren is, zichzelf bewaart, zodat de boze geen vat op hem heeft. Maar Johannes zet daar geen punt, meteen daarna klinkt wel zijn waarschuwing van kinderkens, bewaar uzelf dan ook. Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat we onszelf zo bewaren, hè, dat de boze geen vat op ons zou hebben. In de tweede plaats is er naast de bedenkelijke kant, hè, voor al die aandacht voor de gaven van de geest, ook een hele positieve kant. Want er is in de kerkgeschiedenis echt een tijd geweest waarin echt te weinig aandacht was voor de gaven van de geest, ten koste ook weer van het geestelijke leven. Wij weten dat de gaven van de geest, de charismata, zoals we die noemen, na Pinksteren volop werkelijkheid waren. Heel concreet. Toen het evangelie door de apostelen de wereld inging, Handelingen, het boek Handelingen, toen waren de gaven van de geest volop zichtbaar, volop werkzaam. Zieken werden genezen, duivelen uitgeworpen, blinden werden ziende, doven gingen horen, melaatsen werden gereinigd, doden werden opgewekt. Maar na enkele eeuwen werden die gaven van de geest steeds minder. En in de reformatie, en Augustinus had daar ook al op gewezen, maar in de reformatie werden die gaven eigenlijk een beetje op de achtergrond geschoven. En men ging toen heel erg uit van de streeptheorie of de streeptheologie. Men zei, die bijzondere gaven van de geest waren iets van het begin van de christelijke kerk, hè, toen het evangelie de wereld inging. En ja, toen gingen ze gepaard met zending, evangelisatie, want het woord moest de heidenwereld overwinnen. Maar ja, dat was natuurlijk heel moeilijk om dat alleen met het hoorbare woord te doen. Dus ging dat gepaard met heel veel wonderen, hè. Er werden doden opgewekt, er werden zieken genezen, allerlei bijzondere gaven van de geest waren werkzaam en daardoor ging het evangelie de wereld in, het heidendom. Er werden mensen bekeerd en kwamen er kerken, er kwamen bijbels, de kanon was afgesloten En toen zei men in de reformatie van ja, maar we hebben nu kerken, we hebben het woord, we hebben onze belijdenissen. En ja, waarom hebben we die bijzondere gaven van de geest nu nog zo nodig? We moeten het nu verwachten van de prediking van het woord. Anderen beweren dat die bijzondere gaven nog steeds nodig zijn. En dat ze ook nog steeds verkrijgbaar zijn. En waar ze ontbreken, zeggen ze, daar heeft dat te maken met een stukje geestelijke armoede. En ja, daar wijzen vooral de evangelische bewegingen op, de charismatische bewegingen, de pinksterbewegingen. En in de PKN is dat vooral het evangelisch werkverband. En vooral door de stromingen aan de rand van de kerk is er altijd heel veel nadruk geweest voor de gaven van de geest. Wel, ik wil graag met u enkele voor. Dit is echt een inleidende avond over de gaven van de geest. Ik wil eerst graag wat Bijbels theologische lijnen trekken. En als we de Bijbel erop naslaan, dan komen we heel snel uit bij 1 Korinthe 12. Hè. Dat is het hoofdstuk over de gaven van de geest. En Paulus, hij noemt ze, hè, de gaven van wijsheid, van kennis, van geloof. En dan genezing, profetie, onderscheiding van de geesten, tongentaal en uitleggingen. Uitlegging van tongentaal, dat zijn ze vooral. En je kunt de gaven van de geest natuurlijk nooit loszien van het werk van de geest. En ook niet van het werk van de Vader en van de Zoon, dat hoort allemaal bij elkaar. En wat is het gevaar? En ik heb dat ook wel in kerkelijke gemeenten gezien en ook wel van dichtbij meegemaakt, als mensen helemaal aan de haal gaan met de gaven van de geest, dat dat eigenlijk als het voornaamste in de gemeente wordt gezien. En als je dan maar gaven van de geest hebt, en dat is het dan. Het is eigenlijk, maar dan lijk je eigenlijk een klein beetje op een klein kind dat verlangt naar de komst van oma. Niet omdat het kind zo naar oma verlangt, maar dat kind weet als oma komt, heeft ze de tas bij zich. En in de tas zit een cadeautje voor mij. En zo ook, als wij zo bezig zijn met de gaven van de geest, dan willen we ontvangen, hè, bijzonderheden, om daar ook iets bijzonders mee te kunnen doen. Het mag duidelijk zijn dat de vruchten van de geest, waar het in de Bijbel over gaat, Galaten 5 bijvoorbeeld, dat die een centralere plek innemen dan de gaven van de geest. Terwijl overigens de charismatische bewegingen zeggen, nee, dat is niet waar. Die zeggen, nee, de gaven van de geest zijn veel belangrijker dan de vruchten van de geest. In de tweede plaats kan het ook zo zijn dat we gaven van de geest bezitten, zonder dat er in ons leven sprake is van de vrucht van de geest. Dat kan. Dat er mensen zijn die geen geestelijk leven kennen, die ten diepste ook niet wederom geboren zijn, toch, in ieder geval zoals het lijkt, bepaalde gaven van de geest hebben. En er zijn mensen die in de naam van Christus geprofeteerd hebben, staat in het evangelie. Die in zijn naam boze geesten hebben uitgedreven en heel veel wonderen hebben gedaan. Ze hebben de gaven van de profetie gehad, gaven om demonen uit te drijven, gaven om wonderen te doen. En toch, zegt Jezus dan, ja, maar in de dag van het oordeel zal ik tot hen zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Ga weg van mij, jullie werkers van de ongerechtigheid. De schrijver van de Hebreeënbrief gaat in zijn zesde hoofdstuk zover dat hij waarschuwt voor het gevaar dat we de gaven van de geest kunnen bezitten zonder werkelijk te geloven. En, zegt hij, met het gevaar dat je weer afvallig wordt. Kerkmensen, zegt hij, die verlicht zijn geweest, hemelse gaven hebben gesmaakt, de Heilige Geest hebben ontvangen, het goede woord van God hebben leren kennen en de krachten van de toekomende eeuw hebben ondervonden, en toch onbekeerd zijn gebleven. En dat is onvoorstelbaar. Een derde gevaar is dat we de gaven niet gebruiken waartoe ze bedoeld zijn. De kerk heeft er altijd op gewezen van de gaven van de geest moeten dienend zijn voor de opbouw van de gemeente. Het moet gaan om de doorwerking van het koningschap van Christus in de gemeente. Maar het kan ook voorkomen dat we de gaven gaan zien als iets waar we zelf wat mee worden, waar we ons op kunnen beroemen en dat we neerkijken op degene die die gaven niet bezitten. En degene die dan die gaven niet zo bezitten, dat zijn dan een beetje tweederangs christenen. En als jij maar veel kunt vertellen over allerlei gaven die jij ontvangt en allerlei stemmen die jij van de geest krijgt, dan hoor je bij de eerste rangs christenen. Maar die gaven van de geest zijn niet bedoeld om er zelf wat mee te worden, maar om mee te dienen, hè, tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. En daarom hebben wij als ambtsdragers of bestuursleden in deze gemeente ook steeds nauwlettend in de gaten te houden wie welke gaven bezit om mee te kunnen werken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Ook de roeping om die gaven te coördineren, een kader aan te geven, hè, waarbinnen gemeenteleden met gaven kunnen worden toegerust. En bovendien moeten we degene die zich willen inzetten, ook echt gelegenheid geven en ook helpen in de toerusting daarvan. En dan blijkt dat er in gemeenten allerlei gaven van de geest aanwezig zijn. En er zijn heel verschillende gemeenteleden, er zijn heel verschillende charismata. De een die kan misschien ingezet worden als organist, hè, met de gaven die hij heeft ontvangen. Een ander als koster of kosteres. Een derde voor bezoekwerk aan ouderen en een ander weer meer aan zieken. En een ander bijvoorbeeld weer voor het jongerenwerk of bezoek aan alleengaanden of voor nieuw ingekomenen. Een ander die heeft misschien heel erg de gave voor het onderhoud van het kerkgebouw. Een ander voor de techniek om die te bedienen. In coronatijd enorm belangrijk gebleken. En anderen zetten zich in voor diaconale projecten of kerkschoonmaak. Of had ik dat al gezegd? Calvijn zegt heel nuchter dat iedere gelovige voor zichzelf moet overwegen wat bij zijn aard, bevatting en roeping past. En dan van daaruit beschikbaar zijn om die gaven ook ten dienste aan de gemeente te stellen. Volgens hem moet iedere gelovige zich afvragen wat God hem of haar vanuit zijn eigen aard en aanleg, opleiding, capaciteit en roeping gegeven heeft om daarmee als gave van God de gemeente te dienen. En er zijn mensen die hebben natuurlijke gaven. En het is heel mooi als natuurlijke gaven geestelijke gaven worden. Dat mensen tot geloof komen en hun natuurlijke gaven die ze van de schepper hebben ontvangen, dat ze die mogen inzetten als geestelijke gaven in de opbouw van de gemeente. Prachtig als het kruis gezet is in ons oude leven en het nieuwe leven tot leven mocht komen. Onze eerzucht en roem op het altaar terechtgekomen is en we met datgene wat we mochten ontvangen van de Heer zo dienstbaar mogen zijn in de gemeente. En heeft de een dan een hogere dienst in de gemeente dan de ander? Nee. Dat was wel zo in de christelijke gemeente van Korinthe dat men dat dacht. Als je maar de gave van de tongentaal had, dan hoorde je bij de elite gelovigen. Dat was het. Dat was het neusje van de zalm. En Paulus wijst dat radicaal af. Want, zegt hij, ja, jullie denken wel dat jullie het belangrijkste zijn, maar jullie zitten alleen jezelf te stichten, want niemand verstaat het. Het wordt niet uitgelegd, niemand begrijpt het en jullie zijn alleen met jezelf bezig. En dan zegt Paulus, ja, maar de voet is niet minder dan de hand. Hij zegt, alle charismata, al die gaven, de een heeft deze, de ander heeft die, maar ze komen allemaal van één en dezelfde geest. En die geest die deelt uit, de ene krijgt de ene gave, de andere krijgt de andere gave en weer een ander, weer een andere gave. Maar het is allemaal zoals God dat wil. En bovendien leert ons vers 22 tot 25 dat de minder spectaculaire gaven soms meer nodig zijn dan de opvallende gaven. Er zijn mensen die zo voor de troepen uit kunnen lopen vaak en zo willen opvallen. En die met zoveel tamtam tentoon spreiden wat zij allemaal doen. Terwijl ja, diegene die zo rustig op de achtergrond dienend bezig is, misschien wel veel belangrijker werk doet. Laten we niet de aandacht op onszelf vestigen. Het is wel opvallend dat bepaalde gaven van de geest, zoals die voorkomen in 1 Korinthe 12, in ons soort gemeente toch tamelijk in onbruik zijn geraakt. Als ik denk aan de gaven van de gezondmaking, wanneer gebeurt dat? Hebben wij ooit zo'n dienst zoals Jan Zijlstra had bijvoorbeeld, ik noem maar wat. De gaven van de profetie, het profeteren. Is alleen de verkondiging van het woord, is dat alles wat profeteren betreft, of is het toch meer? De gaven van het spreken in tongen, ik heb dat hier nog niet meegemaakt. De charismatische beweging, die zegt, ja, maar als dat niet voorkomt, dan is dat een stuk geestelijke armoede in de gemeente. Degene die de streep theorie verdedigen, die zeggen, ja, maar ja, deze wonderen, ja, dat was vroeger. Maar nu, de gemeente, ja, is dat niet meer nodig. Maar ja, in Markus 16 lezen we wel dat Jezus na de uitzending van de discipelen, nadat Jezus ze uitgezonden heeft, dat ze duivelen uitwerpen en veel zieken zalfden met olie en hen gezond maakten. Zo moesten ze het evangelie vertellen, doorgeven. En zo werden ze de wereld ingestuurd. En ja, als dan dat allemaal vaste voeten aan de grond krijgt, en er kerken komen en er volop bijbels zijn en ambten en zo, dan zie je dat die gaven steeds meer op de achtergrond verdwijnen. En het blijft een hele lastige van, is dat nou een goede ontwikkeling geweest? Of had het toch samen op moeten gaan? Dat we gewoon in ons soort geïnstitutionaliseerde gemeente ook nog die gaven van de geest, zoals ze in het begin waren, toch ook nog zouden hebben op die manier. En is het ook niet zo dat wij in ons land eigenlijk weer een beetje in een zendingssituatie terecht zijn gekomen? Als je bedenkt hoe geseculariseerd ons land de laatste decennia is geworden, en dat gaat ontzettend hard, ja, dan zou je zomaar kunnen zeggen van, het is opnieuw nodig dat we het evangelie, het heidendom indragen door evangelisatiewerken en noem maar op. En hoe belangrijk zijn daar weer ook allerlei tekenen bij. En daarom is een evenwichtige aandacht voor de gaven van de geest nodig. Maar daar hoop ik volgende keren verder op in te gaan. Maar het mag duidelijk zijn dat er best heel wat vragen op dit terrein liggen, waar antwoorden nog niet zo heel eenvoudig zijn om precies te geven. Het is toch vaak een stukje zoeken van, hoe zit het nou? Situaties zijn veranderd, maar betekent dat ook dat belangrijke dingen ineens ook niet meer gelden nu? Dus al met al hebben we de eerste paar keer, want ik wil nog een paar avonden op doorgaan, toch nog wel wat om over na te denken. Ik wou het hier even bij laten voor vanavond. En ik stel voor dat we eerst nog even met elkaar zingen. En dan... Nee, ik sluit dan daarmee nog niet even af voor degene die thuis meeluistert. Want ik geef zo dadelijk eerst nog gelegenheid om algemeen vragen te stellen. En daarna heb ik zelf nog wat vragen op papier gezet. Eventueel als we daar aan toe komen in groepjes. Ik stel voor dat we zingen Psalm 68 vers 2. Het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Degene die met ons verbonden zijn, schroom niet om ook mee te doen wat vragen betreft te stellen. Ik noem nog even mijn 06 11 15 22 16. En u mag het ook via de mail doen, h.liefting@solcon.nl. Ik hou mijn telefoon in de gaten. Goed, wie wil er reageren?
Ik wil even over het eerste gedeelte van de inleiding.
Ja.
Over die dwalen die gezegd hebben met mijn eigen woorden, die ook kunnen treden als wij niet luisteren wat de schrift ons eigenlijk aanleidt. Moet ik in dat verband wel heel sterk denken aan Efeze 6, de geestelijke wapen.
Ja.
En dat houdt je dicht bij de Heer.
Ja.
Als we daarmee strijden, en dan geeft de Heer alles mee, om ook ja, in dat verband de juiste weg en het evenwicht te bewaren.
Ja, een heel terechte vraag en opmerking. Die strijd waar we het over hadden, de strijd die boven ons gestreden wordt en rondom ons, de strijd tussen goed en kwaad. Tussen licht en duisternis, dus tussen ja, God en Satan, zeg maar. En dat hele leger van Satan. En ook Gods kinderen. Die hele geestelijke strijd, ja, is natuurlijk een immense strijd. En ja, hoe blijf je daarin staande? En ja, dan is Efeze 6 natuurlijk een geweldig belangrijk hoofdstuk over de geestelijke wapenrusting. Die hebben we heel hard nodig. Ja, hoe zouden we het zonder God, Gods hulp, geestelijke wapenrusting en de inwoning van de geest zelf moeten doen? Ja, zeer terecht. Ja, absoluut. Ja, Frieda.
Ik heb
daar
wel een soort praktijkvoorbeeld van.
Ja, ik ben benieuwd. Vertel.
Ik
ben
bij Vierde Club, van asielzoekerskinderen.
Ja, in Utrecht. Ja.
En ik merkte bij mezelf dat ik er eigenlijk heel erg tegenop zag en er geen zin in had. En ik dacht van ja, hoe zal het gaan? En komen er wel kinderen? En eigenlijk had de hele groep dat, de leiding.
Ja.
We zaten er allemaal verschrikkelijk op. De een was moe en de ander die had geen zin. En de hele ander had tentamens. En we hebben zo'n ontzettend fijne middag gehad. We hebben eigenlijk het kerstverhaal nog een keer verteld aan de kinderen. Liederen gezongen, we hebben met elkaar gespeeld, ze hebben knutselwerkjes gedaan, het was zo'n fijne middag. En we zeiden tegen elkaar, we zouden het zo morgen weer willen doen.
Ja.
Waarom zien we dan elke keer zo tegenop? En we zijn met elkaar begonnen in gebed, thuis natuurlijk ook.
Ja.
En je ziet dat je dan uit licht gaat en dat de Heer dan zo wonderlijk werkt.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ja, een heel mooi voorbeeld. Asielzoekerscentrum in Utrecht, waar Frieda werkt. Ze zag het tegenop en ja, zo'n prachtige middag of dag gehad. En ja, dat kan, hè, dat we er tegenop zien en je brengt het in gebed. En de geest maakt het allemaal zo anders. Ja, en ik denk dat het zo belangrijk is van hoe leven we vanuit de verwachting, de afhankelijkheid, het gebed. Hè. En we kunnen soms tegen dingen opzien. Ik moet zeggen dat ik het soms ook zondagsavonds wel eens heb. Als je nog een end moet rijden en je hebt nog een preekbeurt. En dat ik er best tegenop kan zien. En dat je dan ja, soms zo wonderlijk gesterkt wordt en doorgeholpen wordt. Ik denk van, dan ben je gewoon helemaal blij. Hè? Zo werkt de Heer. Ja. En dat zijn mooie momenten, maar het is ook mooi om dat met elkaar te delen. Hè? Van de Heer werkt ook nu. Hè. We kunnen zo het idee hebben van vroeger, hè, was het allemaal veel beter. In de tijd van reformatie, nadere reformatie, zo. Puritanisme, hè, wat prachtige dingen gebeurden er toen. Dat is zo hoor. Gebeurden echt bijzondere dingen. Maar ook in onze tijd gebeuren ze. Ja, echt. En het is heel waardevol om mensen te hebben om ja, de dingen van de Heer door te vertellen. Hè. We gaan straks nog zingen op Psalm 56. Hè. Komt luister toe, gij Godgeziende, hè, wat de Heer mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Hè, maar ook zulke dingen, hoe je doorgeholpen bent. Hè, en ja, hoe de geest wegen heeft gewezen, hè, vanuit het woord of hoe dan ook. Ja, om ook heel duidelijk te laten zien van ja, maar God werkt ook nu nog steeds. Ja. We hebben een God die leeft. Echt. Ja. Ik weet niet of iemand een boek van Schaefer kent. Een God die leeft. Niemand. Het is een heel oud boek van vroeger. Ik weet, ik las het toen ik jong was. Het heeft op mij toen heel veel indruk gemaakt. Maar we hebben echt een God die leeft. Ja. Oké, bedankt. Anderen? Het blijft op mijn telefoon heel erg stil. Ik weet niet of er mensen zijn, Danielle, die meekijken. Oh, toch wel. Oké, gelukkig. Iemand hier nog? Anders dan gaan we zo dadelijk in groepjes en dan sluit ik ook mijn telefoon af. Hoewel, het kan ook nog wel dat we straks even bij de evaluatie nog terugkomen. Ook op vragen uit de groepjes en misschien wat er dan vanuit thuis nog aan input komt. Niemand nu? Oké, ik heb wat vragen. Ja, het zijn er een beetje veel. Ik was wat enthousiast, maar ze hoeven niet allemaal beantwoord te worden. U kijkt maar waar u begint, vooraan of achteraan. Maar ik stel voor dat we ik denk dat we al mooi in twee groepen zitten. Hoewel, dat is een echtpaar, is dat niet storend? Maar een van jullie mag ruilen met van boven, Hans, als jij dan aan die kant gaat. En Daniela aan die kant, dan komt het helemaal goed. Alsjeblieft. 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 Twee kan wel, denk ik. Of heb je voorkeur voor drie? Nee. Dat maakt mij helemaal niet uit, hoor. Daarvoor heb ik een psalm laten zingen. Dat deden we vorige keer ook met psalm, maar niet met gebed of zo. Alsjeblieft, Hans. Oh, het zijn er ook twee. Maar degenen die met ons verbonden waren, in ieder geval heel hartelijk dank. Maar hebt u nog vragen, richt ze. En straks komen we nog even erop terug. Als Danielle nog weer even, als stream straks nog weer even het doet, ja. Is goed, bij de evaluatie nog even. Maar ik heb ook geen idee hoe laat het is, dus ik kan me voorstellen dat u het hierbij laat. Maar in ieder geval hartelijk bedankt voor uw meedoen. Ja, het is misschien wel goed om even iets dichterbij te komen. Te dichtbij mag niet.